Goedemorgen allemaal. Even de zaak bij elkaar zoeken. Eens kijken, die staat er wel op de rem, hè? Nou, dat wordt de rollator. Ja. Nou, die heb ik nog niet nodig, hoor. Geliefde kinderen van God, zou ik zeggen. Goedemorgen. En dat mag ik in alle vrijmoedigheid zeggen. Dat u geliefde kinderen van God bent. He, God is liefde. He, we hoeven God niet eens gunstig te stemmen met allerlei dingen. God is liefde. En dat is ook de basis van het evangelie. Hij is naar ons toegekomen omdat hij ons lief heeft. He, en zo is ook Jezus naar ons toegekomen. Ik wil er een stukje uit lezen. Uit Johannes, het eerste hoofdstuk van Johannes. Daar kom je een paar dingen tegen. He, Johannes de Doper, die was net die was aan het dopen geslagen bij de Jordaan. En hij had net Jezus voorbij zien komen. En hij had begrepen op wie je de geest ziet neerdalen en op hem blijven. Dat is het Lam van God. En dat had hij gezien. En dan gebeurt het volgende. In Johannes 1, vers 35. Ik ben het met Tjerk eens. Neem allemaal maar een Bijbel mee of lees het op de app. Dat is wel goed. Niet altijd de Bijbel thuis laten. Dan staat er in vers 35. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. En Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, en dat is in onze taal meester, waar logeert u? Hij zei: kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak gevonden had. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag verder bij hem. Een van de twee die gehoord had dat wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. En vlak daarna kwam hij Simon tegen en hij zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, dat is Christus de Gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. En Jezus keek hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar voortaan zul je Kefas heten, en dat betekent Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan, en daar ontmoette hij Filippus. En hij zei tegen hem: ga met mij mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem: wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu echt een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde: ik had je al gezien, voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg: geloof je, omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Tot zover dit gedeelte. We hebben hem gevonden. Dat is eigenlijk een beetje de kern waar ik het over hebben wil. We hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en waar alle profeten ook al van geschreven hebben, van gesproken hebben. Nou mensen, ik denk altijd, dat was nou de eerste Alfa-cursus. Dat was de eerste Alfa-cursus. Zo mensen bij Jezus brengen. We hebben hem gevonden. Goh, wil je hem ook vinden? Dat is de Alfa-cursus. En ik heb hem daar weer neergehangen. Aaron die komt straks bij me, denk ik. En die zegt, Piet, dat moet jij op uw leeftijd niet meer doen. Dat is veel te hoog, die ladder, voor je. Nou, ik heb hem er toch nog een keer neergehangen. Waar zit Aaron? Waar zit die jongen? Ja. Maar hij komt straks wel weer bij me. Dan zegt hij, dat moet je niet meer doen in jouw leeftijd. Veel te hoog. Dus ik heb het toch nog een keer gedaan. Maar ik haal hem er straks af. Want ik zoek een opvolger. Ik haal hem er straks af en ik leg hem daar op die tafel neer. En dan hoop ik dat er iemand is die zegt, ik zal hem voortaan ophangen en ik neem het over. En jullie zijn nog niet met vakantie. Dus voordat jullie allemaal met vakantie gaan, heb ik dat eigenlijk even willen zeggen. En dan kun je in de vakantie daar eens over bidden, over nadenken. Goh, is het iets voor mij om die Alfa-cursus over te nemen? We zijn 2 jaar geleden gestopt, of vorig jaar zijn we echt gestopt. En het is jammer dat het niet weer opgepakt wordt. Ik probeer er iets van te vertellen. Zo'n 15 jaar geleden hoorden we zoveel enthousiaste geluiden over die Alfa-cursus. Goh, wat was dat? Wat was dat mooi, zeiden mensen. En toen hebben we besloten om toch die Alfa-cursus ook maar eens te doen. En het was werkelijk een verrassing. Een verrassing om te ontdekken hoe geweldig mooi en hoe goed dat is. Totaal verschillende mensen. Ongelovigen, gelovigen. Iemand uit het Zen-boeddhisme, een hindoe en een overtuigde moslim, echt een trotse moslim, was erbij. Allemaal mensen die op een of andere manier toch iets willen weten over het christelijk geloof. Ze zijn of nieuwsgierig, of ze willen hun geloof opfrissen, of gewoon eens meer weten wat geloven die christenen nou eigenlijk. Waarom zijn die zo enthousiast over hun geloof? Dat is dan een beetje de vraag. En het concept van de Alfa-cursus is ook zo mooi. Ook heel bijbels. Je begint met de maaltijd. Nou, hoe vaak gebeurt het niet in de Bijbel dat er met de maaltijd iets bijzonders gebeurt. Dat Jezus mensen aanraakt, mensen bemoedigt. Dus met de maaltijd begin je te eten. En dat is echt een ijsbreker. Een ijsbreker om elkaar te leren kennen. En dan ontstaat er al heel gauw een heel vertrouwelijk klimaat. Waarin, allerlei vragen gewoon vanzelfsprekend zijn. Samen zoeken, samen vragen naar de dingen. Geen vraag is te gek natuurlijk. Je kunt alles vragen. Er ontstaat al heel gauw een hele mooie sfeer waarin ook bidden mogelijk is. Bidden met elkaar, bidden voor elkaar. Wanneer we het onderwerp gebed hebben besproken, dan is daar zo'n vrijmoedigheid en ook een verlangen om te bidden. En we zouden iedereen aanraden om eens een keer mee te doen. Ik heb het wel vaker gezegd en ik ben ervoor dat als iedereen eens meedoet, dan krijgen we een andere gemeente. Het is ook heel geschikt om een vriend of een vriendin mee te nemen of een collega. Het is uiteindelijk heel laagdrempelig om zonder verplichtingen. Want verplichtingen, dat is natuurlijk altijd moeilijk. We willen ons niet binden. Dus om zonder verplichtingen eens te luisteren. Goh, wat hebben die christenen nou te zeggen? Wat is dat nou, het christelijk geloof? Waar gaat het nou over? Wat is daar nou zo belangrijk in? En daar gaat in feite deze tekst ook over. De tekst, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden, wil je er meer van weten? Dat is eigenlijk de kernvraag. We hebben hem gevonden, de Messias. We hebben hem gevonden waar de profeten altijd van geschreven hebben en over gesproken hebben. En dat maakt nieuwsgierig om in een heel persoonlijke relatie daar iets van te vertellen en daar iets van te horen. En je staat ook, we hebben hem gevonden en hij bracht hem bij Jezus. Dat is echt de kern, daar gaat het om. Door te vertellen wat je van hem ontdekt hebt, we hebben hem gevonden, breng je mensen bij Jezus. En aan het slot van zo'n cursus is er altijd een heel weekend. Of één hele dag. Hangt een beetje van de samenstelling en de mogelijkheden van de groep af. En dan is het onderwerp de Heilige Geest. Nou, dat is nogal wat. De Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? 3 onderwerpen. Wie is de Heilige Geest? Hoe word je vervuld van de Heilige Geest? En wat zijn de gaven van de Heilige Geest? In het begin denk je, mensen, kinderen, dat is toch veel te veel. Veel te zwaar, veel te moeilijk allemaal. Maar er is in die weken zo'n openheid ontstaan, zo'n zoekend klimaat als het ware. Dat daar gewoon een openheid is om dat daarna te vragen. En dan maak je mee dat sommige mensen echt een diep verlangen hebben om de Heilige Geest te ontvangen. En dat is, ik zeg, dat is een geheim van God. En dat is het verrassende werk van de Heer om dat in mensen te bewerken. Dat is iets wat, niet wat je zelf in de vingers hebt. Dat doet God. Dat is het geheim van God. En voor ons geeft dat een hele diepe ontroering. Dat God dingen in harten bewerkt die we zelf echt niet in de vingers hebben. Maar die God gaat doen. In onze tijd kun je zeggen, deze tijd is die massale evangelisatiecampagnes, die zijn natuurlijk helemaal uit de tijd. Hè, maar het is natuurlijk heel goed om hier in onze rank, om daar eens een speciale dienst te houden met een bepaald thema voor buitenstaanders. Hè, dat is kunnen alle gemeenteleden eigenlijk aan meedoen. Hè, je hebt natuurlijk wel een geschikte spreker nodig die goed thuis is in het onderwerp wat je bespreekt. He, en natuurlijk muziek en zang op zijn allermooist is ook belangrijk dat het hier gespeeld wordt. Dus iedereen die kan daar heel mooi in meedoen. De rest van de gemeenteleden die verder niks te doen hebben, die gaan folderen. In de buurt. Iedereen een plek. En dan kom je natuurlijk luisteren allemaal. En als de preek afgelopen is, dan is de koffie. En dan komt het koffiegesprek. En dan komt de spannende vraag, goh, hoe vond je het? Wat heeft het met je gedaan? Spannend is dat. Maar wat is het dan mooi als er een alfacursus is? Dat je mensen kunt uitnodigen naar zo'n alfacursus. Dat is de kracht ook van zo'n dienst. Als je mensen kunt uitnodigen naar een alfacursus. Om daar kleinschalig gewoon eens te zoeken en te vragen, wie is die Jezus nou eigenlijk? Kijk, bij een alfacursus heb je geen prekers nodig, alsjeblieft niet, maar dan heb je een soort coach nodig die met de mensen meegaat in het proces van zoeken en vragen uiteindelijk wie is Jezus. Dat is de taak van iemand die meedoet. En je hoeft ook geen pasklare antwoorden te hebben. Die zijn er ook vaak helemaal niet, pasklare antwoorden. Die zijn er niet. Maar je deelt samen je ervaringen. Dat is het geheim. Je deelt je ervaringen. Goh, we hebben hem gevonden. Goh, hoe heb je hem dan gevonden? Dat is waar het dan om gaat. Als je een alfacursus gaat starten, dan heb je minimaal toch 4 mensen nodig. 4 personen, liefst nog meer. Liefst 5, 6, 7. Dat is nog mooier. Want het gaat namelijk, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat is juist zo mooi. Dat ieder zijn eigen verhaal en zijn eigen ervaring heeft. Natuurlijk, er zijn 100 jaar maars om het niet te doen. Dat begrijp ik best. Hè? Er zijn zoveel, je kunt misschien zeggen, er zijn zoveel dingen, daar snap ik niks van. Er zijn zoveel dingen, daar begrijp ik niet. Er zijn zoveel dingen, daar heb ik helemaal geen antwoord op. En daar heb ik moeite mee. Soms ben ik boos op God. En soms twijfel ik aan alles. Wat moet ik nou met die alfacursus meedoen? Nou, ik ken zo iemand. Ik zal hem eens voorlezen wat hij gezegd heeft. Hij zei dit. Hoe lang zullen die slechteriken nog doorgaan en juichen over die schurkendaden? Ze vertrappen notabene het heilige volk van God en onderdrukken het liefste bezit. Vreemdelingen doden ze, kinderen schieten ze neer. En God, die merkt toch niks, die is er misschien wel niet. Ja, God, waar bent u eigenlijk? Is er eigenlijk wel een God? Ja, dat zit die man hier te vertellen. Nou, zo en wil je toch niet bij de alfacursus hebben? Dat zijn toch stoorzenders? Die wil je toch niet bij de alfacursus hebben, iemand die dat zegt? Ja, maar ja, maar hij zie je wel in terechtgekomen. Hij staat hierin, die man. Dus God had er geen moeite mee dat hij dat zei. die heeft hem rustig hierin laten zitten. Met dat verhaal. Maar hij was ook nog niet uitgesproken. Hij zei er nog iets bij. Bijna, zegt hij, bijna was ik uitgegleden. Bijna was ik mijn geloof kwijtgeraakt. Maar Gods trouw, die hield me staande. Toen ik de moeite werd overstelpt, heeft hij mijn ziel getroost. Heeft hij mijn diepste ziel, hè, dat zit binnenin, hè, dat heeft hij getroost. Dat heeft hij bemoedigd. En daarom is de Heer mijn rots geworden. Een rots waarop ik schuil. Dat was zijn verhaal. En dat zijn in wezen de mooiste getuigenissen. Dat zijn de mooiste getuigenissen. Gods troost en Gods nabijheid, dat is een geheim van God zelf. Dat is geen systeem wat ik in de vingers heb. Dat is een geheim van God zelf. God kan de diepste dingen van iemands hart aanraken. Daar heb ik geen systeem voor. Dat kan alleen God. He, daarom is Hij het geheim van het geloof in feite. Wanneer heb je God gevonden? Ja, nou toen ik in de diepste ellende zat, toen heb ik hem gevonden. Dat zegt de ene. En de ander die zegt, ik kan niet bepaald een tijd aangeven. Dat is bij mij heel geleidelijk gebeurd. Vanaf mijn kinderjaren, hè, vanaf mijn kindergeloof ben ik uiteindelijk gegroeid naar een volwassen geloof. En dat is heel sterk geworden. Helemaal niet spectaculair, gewoon heel geleidelijk. En de een die zit in de diepe ellende en die komt dan tot geloof. Beide verhalen zijn belangrijk. Want geen mens is gelijk, toch? Beide verhalen zijn belangrijk. Stel je voor dat ik alleen maar spectaculaire bekeringen hoor van mensen. Dan zou ik toch een minderwaardigheidscomplex krijgen. Want bij mij was het helemaal niet zo. Zou ik wel echt geloven? Zou ik dan denken? Bij mij is er niks bijzonders gebeurd. Begrijp u dat elk verhaal daarin belangrijk is? He, dus als je een aantal mensen hebt die met verschillende verhalen, verschillende ervaringen komen, dat is zo mooi. He, geen mens is gelijk. Iemand die alles weet, waar alles een beetje vanzelfsprekend is, ja, die roept weerstand op. Want die staat veel te ver af, ja, van iemand die al vragend en zoekend, ja, naar God toe zoekt. He, want voor hem is het niet allemaal vanzelfsprekend. Echt God vinden en tot geloof komen, dat is uiteindelijk Gods geheim. Ga daar maar vanuit. Vertrouw daar maar op. He, je hoeft niet alles te weten. Je kunt dingen heel moeilijk vinden. Als iemand tot geloof komt, dat is Gods geheim. Dat heb ik niet, heeft niemand in de vingers. Dan ga ik even terug naar die tekst van Filippus. We hebben hem gevonden. Ja, we hebben hem gevonden, waarvan de profeten gesproken hebben. En dan komt hij bij Nathanael tegen. Nathanael. Goh, Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goed komen? Nou, dat klonk nou niet erg hoopvol en erg verwachtingsvol dat hij ooit tot geloof zou komen, zo'n man. Ja? Hoe krijg je zo'n man ooit tot geloof? Iemand uit Nazareth, dat kan toch niks wezen, joh. En dan lees je die omslag. Die omslag. U bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Niemand had dat nog gezegd. Hoe die man erbij komt, ik weet het niet, maar niemand had het nog gezegd. Maar hij wist het ineens. En dan denk je, dat is nou typisch Gods geheim. God heeft daar een geheim in gelegd. God heeft zijn hart geraakt. Want dan zie je heel duidelijk dat uiteindelijk het Godszaak is dat iemand tot geloof komt. Ik zag je al voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Dat raakte hem tot in de diepste van zijn ziel. Waarom? Dat weet ik niet. Maar dat is Gods geheim. Het raakte hem tot in de diepste van zijn ziel. En kijk, ik kan me wel iets voor, ik kan me er iets bij voorstellen wat er gebeurd is. Maar dat kan ook iets anders geweest zijn. Maar stel voor dat hij onder die vijgenboom, dat was misschien wel een plek waar hij vaak gebeden had. Misschien heeft hij daar wel zijn verdriet uitgehuild, zijn teleurstelling uitgeroepen naar God. God, waar bent u? Waarom doet u niks? Waarom hoort u niets? Misschien heeft hij daar al jarenlang gebeden naar God, die vijgenboom. Die had voor hem een bepaalde plek. En dan komt hij Jezus tegen. En dan, ik zag je al onder die vijgenboom. Hey, het leek wel of God hem nooit gehoord had. Maar nou blijkt ineens door Jezus, door die woorden van Jezus, God heeft hem wel gehoord. God had hem wel gezien. En dat verwoordt Jezus naar hem. Ja, dat zo zou het gegaan kunnen zijn. Dat kan een manier geweest zijn. Maar die vijgenboom, dat heeft hem geraakt. Ik zou zeggen, dat heeft zijn ziel getroost. God hoort wel. En God is er wel. Het heeft de diepste ziel geraakt en getroost. En zo is hij tot geloof gekomen. En dat is het geheim van God. En er zijn heel veel mensen die in hun ziel geraakt zijn en daardoor tot geloof zijn gekomen. Als ik u allemaal hier op het podium laat komen en eens laat vertellen hoe u tot geloof bent gekomen, ik denk dat er heel veel mensen zijn, ik ben geraakt in mijn ziel, getroost in mijn ziel. God was er echt. Dat is wat je op de Alfa-cursus met elkaar bespreekt. God is liefde, juicht Johannes in zijn brieven. God is liefde. Hij hoeft niet lief gemaakt te worden. Hij is liefde. Hij houdt van ons. En Paulus die wijt er een heel hoofdstuk aan. Hij zegt, je kunt alles hebben, je kunt wat er te hebben is. Je kunt alles weten wat er te weten is. Maar als je die liefde niet hebt, als je die uiteindelijk liefde van God niet hebt, ben je uiteindelijk een leeg vat. Die liefde van God, die vult alles. En die maakt het leven, geeft het leven als het ware kleur. Het geheim van liefde is, het zoekt zichzelf niet. Het zoekt zichzelf niet. Het geeft, het deelt, het schenkt. Dat is het geheim van liefde. En zo is God. God is liefde. Hij deelt, hij schenkt. Hij geeft, hij troost en hij bemoedigt. Zo is onze Heer. En juist door die schenkende liefde in de diepste dingen van je hart, waar een ander geen kijk op heeft, waar een ander geen weet van heeft, juist in die schenkende liefde in de diepste dingen van je hart, van je wezen, daar kan God komen. Hij is de enige die dat weet. Hij is de enige die dat kan troosten en je daar kan raken, zodat je tot geloof komt. Dat is altijd een schenkende liefde van God. Het is Gods wonder als iemand tot geloof komt. Het ervaren van Gods liefde en nabijheid, ja, dat hoeft niet zo ver weg te zijn. We hebben zelf thuis een mooie bloemenbak met mooie bloemen, allemaal veldbloemen, prachtige veldbloemen. Oh, die bloeien nou zo mooi. Ik stond er van de week even te kijken, het ontroerde me gewoon. Daar heeft God een stukje van zijn liefde ingelegd gewoon. Zijn liefde is daar, wordt daar als het ware zichtbaar in de kleuren, in die prachtige bloemen. Daar kun je ontroerd door raken. Nou, als je daar die zonsondergang ziet, de handen gaan toch vanzelf omhoog. Om dat prachtige schoonheid te zien. God heeft dat erin gelegd. Een stukje zichtbaar van zijn liefde. En zo mag je God ontmoeten in zijn liefde. Er is een lied dat zegt, Gods aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Ik dacht dat het nou op psalm was, niet Ruus? Het is nou op psalm geloof ik, hè? Gods aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Nou, zo is het ook. God is liefde en die wil door alles heen mensen in zijn liefde dingen schenken. Zodat ze tot geloof komen. Zodat ze kleur krijgen in het geloof. En daar zou ik mee afsluiten. Hij heeft onze ziel getroost. En daar is hij nog altijd mee bezig. Amen. Ja, nee, ik wacht nog even. Amen. Ik wacht nog even. Kijk eens. Ja, ik hoef nou niet op de ladder. Mensen, ik leg hem hier neer. Ik hoop dat er, nou, of na de vakantie, iemand echt zich bedacht heeft, mag ook eerder, en de meeneemt en de rol overneemt. Wij willen, Truus en ik willen alle adviezen wel geven. We hebben nog allemaal ideeën wel, maar we gaan het niet meer organiseren. Dus hopelijk iemand die aangesproken is. Amen.
We zingen met elkaar een gebed om zegen. Zegen voor onszelf, maar ook om zegen te zijn van de ander.
Met een hart vol vrede gaan we weer naar huis toe. We hebben fijn gezongen, we hebben een mooie preek gehad. Dankjewel Piet. En ook we hopen dat de zomer dat ook mensen opstaan die inderdaad de cursus op zich zal nemen. Zoals ik de dienst ben begonnen, wil ik met dezelfde woorden ook de dienst afronden. Laat uw ijver niet verslapen, lieve mensen. Maar dien de Heer vol enthousiasme. Wees blij. Want God gaat iets geweldigs voor u doen. Laten we opstaan en bidden. Trouwe Vader, God Almachtig, dank u Heer dat wij u konden aanbidden vanochtend met mooie woorden Heer, met een mooie gezang Heer, om vrijheid te krijgen, blijdschap te voelen, om elkaar te bemoedigen, de mensen die hier zijn, maar ook de mensen die thuis zijn. Heer, ga met ons heen Vader, naar huis toe. Geef ons uw liefde, geef ons uw vrede zoals hier gesproken werd. En laten wij Vader niet elkaar... Laten we elkaar, Vader, dragen. Laten wij onze familie dragen, onze kennissen, onze buren, Vader. Laten we, Vader, voor de mensen die ziek zijn, bidden, Vader, de hele week. En weet, Vader, volgende week als we terug bij elkaar komen, dat er iets geweldigs is gebeurd in ons leven, maar ook in het leven van onze broeders en zusters. Met deze zegen wil ik de dienst afsluiten en u met de goddelijke zegen van Jezus Christus heen sturen. Amen. Na de dienst is er kans, dacht ik, met Ellen en Piet om te bidden en verder te spreken over de preek. Is er koffie voor iedereen, zoals gebruikelijk. Als ik iets vergeten ben, kijk ik even naar jou. Nee, hè? Nou, we hebben nog een liedje. Zingen wij. En tot volgende keer.